Gemeente, wij willen deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 118 en daarvan het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. Wij zegenen u uit 's Heren woning, wij zegenen u al te saam. De Heer is God door wien we aanschouwen het vrolijk licht. Na bang gevaar bindt de offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Psalm 118, vers 13. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk, de eerste 18 versen, maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu de eerste 18 versen van Johannes 1. In de beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Christus Jezus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard.
Gemeente, wij zingen ter voortzetting uit Psalm 26 en daarvan het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel, in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die u ter eer hebt opgericht. Wij noemden u het 8e vers van Psalm 26. Gemeente, met Gods hulp willen wij een catechismespreek voor u lezen van dominee H. Paul. Aan de beurt vanmiddag is zondag 14 met de vragen 35 en 36. Vraag 35. Wat is dat gezegd? Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Antwoord. Dat de eeuwige Zone Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Vraag 36. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Antwoord. Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. De collectezang voor vanmiddag is Psalm 40 en daarvan de versen 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is dit onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt, geen slachtvee, geen altaren. En wat de verder volgende derde en vierde vers van Psalm 40. Gemeente, zondag 14 spreekt ons van het begin van Christus' verlossingswerk op aarde. Drie gedachten. In de eerste plaats goddelijke liefde. In de tweede plaats goddelijke almacht. In de derde plaats goddelijke genade. Het begin van Christus' verlossingswerk op aarde. Goddelijke liefde, goddelijke almacht, goddelijke genade. In de eerste plaats goddelijke liefde. Het geloofsartikel dat in deze dienst onze aandacht vraagt, is het derde van de 12 artikelen. Het eerste gaat over God de Vader en onze schepping. Het tweede over God de Zoon en onze verlossing. Daar is dit een onderdeel van. Dan worden eerst de namen van de Heer Jezus genoemd. In die namen wordt de heerlijkheid van de Verlosser getekend. Maar hij heet niet alleen zaligmaker, hij maakt ook zalig. Dat werk van de verlossing moet worden gedaan. En om zalig te kunnen maken, moest hij op deze aarde komen. Hij moest mens worden en onze natuur aannemen. Daarom gaat het in deze dienst over het begin van het zaligmakend werk op aarde. Van eeuwigheid heeft hij zich reeds gegeven. We hebben ervan gezongen in Psalm 40. Zie, ik kom, o God, ik heb lust uw welbehagen te doen. En dat komen krijgt gestalte in de geboorte uit de maagd Maria, in de stal van Bethlehem. En daarom begint artikel 3 van de belijdenis met, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Alles wat de Heer Jezus gedaan heeft tot het verwerven van de zaligheid, noemen we heilsfeiten. Die vallen uit één en twee delen. Aan de ene kant het verdienen en verwerven van de zaligheid en zijn vernedering. Aan de andere kant het toepassen van de zaligheid en zijn verhoging. Hij die God was, God is en blijft, is ook mens geworden en is in een beestenstal geboren. Dat is het begin van zijn vernedering. Die vernedering zet zich steeds dieper voort, tot in zijn kruisdood op Golgotha. We spreken van de staat van zijn vernedering. Toen hij op aarde kwam, stelde God de Vader hem als borg onder het eisend recht van God. Hij kwam onder de wet, zegt Gods woord. Uit eeuwige liefde nam hij die plaats in. Daar zou hij het zaligmakend werk beginnen en volbrengen. Hij kwam op aarde als de knecht des Heren. Hij nam de plaats en positie in van schuldige mensen, hem van de Vader gegeven, om te lijden, te sterven en te verlossen. Deze staat van zijn vernedering was in het Oude Testament reeds aangekondigd. In Jesaja 53 lezen we in het 10e vers, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hier zien we dus eerst de staat van de vernedering en dan die van de verhoging. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Daarmee worden beide staten, de staat van de vernedering en, als hij alles volbracht heeft, de staat van de verhoging aangegeven. Zijn vernedering en zijn verhoging worden in de evangeliën beschreven. Als ik aan kinderen vraag waar de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus staat, dan weten jullie dat. Die staat in Lucas 2. Dat hoofdstuk begint met de geboorte van de Heer Jezus. Dan lezen we verder in de evangeliën de gang van zijn lijden, die hij moest gaan, zijn sterven en begrafenis, om ten slotte te eindigen met zijn opstanding en hemelvaart. Het is het wonder van alle wonderen dat de Zoon van God vrijwillig wilde komen om zich zo diep te vernederen dat hij in onze natuur wilde lijden en sterven. Dat hij als lid van ons menselijk geslacht is geboren. Al was zijn geboorte, zoals we straks zullen zien, anders dan van de andere mensen. Hij nam vlees en bloed aan uit de maagd Maria. Grotere wonder heeft er nooit plaats gehad dan dat de Zoon van God, God zelf, zich verenigt met onze menselijke natuur. En dat hij in alles, als hij geboren is, altijd God en mens is. Deze staat waarin hij de knecht des Heren is, vloeit voort uit het besluit van de drie enige God. Daar ging de Heer Jezus, de Zoon van God, van harte mee akkoord. Het was zijn liefste wens, het lam van God te worden, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij bleef bij dit alles geheel onschuldig, al werden de zonden van de zijnen hem toegerekend. Hij heeft zich vrijwillig onder de wet gesteld en de last van de toorn van God op zich genomen. Maar hij bleef zelf geheel heilig en werd niet zoals wij, een zondig mens. Als op de grote verzoendag de zondebok, beladen met de zonden van het volk, weggestuurd werd de woestijn in, was er geen verband tussen die bok en de zonde. Maar dat dier werd tot zondedrager gemaakt. De hoge priester legde met zijn handen de zonde van het volk op de kop van het dier. Dat dier werd als een onreine, als een zondig beest weggezonden. Daarin werd de Heer Jezus afgebeeld. Het gaf aan dat Christus in zichzelf geheel rein en heilig was. Maar dat hij de zondedrager werd en onder het oordeel van God wilde komen. Dat is een groot wonder. Want wij hebben gezondigd. Wij hebben oorspronkelijk in het paradijs gestaan als de beelddrager van God. Wij waren rechtvaardig en stonden in een rechte verhouding met God. We waren heilig, zonder enige zonde. Maar daar hebben wij gezondigd. Toen zijn we goddelozen geworden, schuldigen en onheiligen. Wij zijn schuldig aan het heilig recht van God. En nu heeft de Heer Jezus die plaats willen innemen. De Zoon van God daalde neer in ons menselijk geslacht, opdat hij als plaatsbekleder dat oordeel zou dragen, doordragen en wegdragen voor al de zijnen. Zo baande hij een weg tot de vrijspraak van schuld en straf en verwierf hij een recht op het eeuwige leven. Zo kon hij heiliging en vernieuwing van het leven schenken. We hebben nodig dat persoonlijk te verstaan. Het is voor ons niet genoeg te weten dat dit een Bijbelse waarheid is die we aanvaarden en waar we in het bijzonder bij het kerstfeest aan denken. Nee, deze zaken moeten persoonlijk en ons doorleefd worden. We moeten leren wie en wat we geworden zijn door de zonde. Wij moeten die schuld aanvaarden, erkennen en belijden, maar ook de genade zoeken bij hem die de schuld gedragen heeft voor al de zijnen, maar wie een volheid van genade is. Hij wordt ons allen verkondigd en in het evangelie aangeboden. Het gaat dus niet alleen om de leer, maar om de zegen eruit verkregen. Dan moeten we verstaan wie we zijn van onszelf. We hebben niet alleen gezondigd, maar we zijn zondaar. Ons innerlijk is zo verdorven dat uit onszelf geen goed kan voortkomen. Wij staan schuldig aan al Gods geboden en zijn onrein. Dan krijgt hij waarde, die, hoewel hij rein was en zonder zonde, toch is geboren in het menselijk geslacht om borg en zaligmaker te zijn, opdat wij de toevlucht zouden nemen tot hem. Zijn komst is een bewijs van de eeuwige liefde van God. Het is goddelijke liefde dat God de Vader zijn Zoon gaf. Wie kinderen heeft, zou hem niet graag voor vijanden overgeven. En zeker niet als je maar één kind hebt. Maar God heeft zijn Zoon gegeven om zondaren zalig te maken, vijanden met zich te verzoenen en goddelozen te rechtvaardigen. Deze liefde van God wordt afgebeeld in de liefde van Abraham. Abraham had maar één zoon, Isaac. Die moest hij offeren op de berg Moria. En hij gehoorzaamde. Hij had God liever dan zijn eigen kind en zichzelf. In dat geven van Isaac gaf hij zichzelf helemaal aan de Heere. Nu is de liefde van Abraham nog wederliefde. Liefde uit dankbaarheid voor wat God hem gegeven had. Maar bij God is alleen vrijmachtige liefde, soevereine liefde. Die kan nooit opgewekt zijn door de liefde die wij mensen God hebben toegedragen. Wij zijn van onszelf haters van God en haters van onze naasten. En God gaf toch, uit eeuwig welbehagen en eeuwige liefde, zijn zoon in deze wereld. Johannes schrijft daarvan: al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. God heeft zijn schepping, de wereld, lief gehad. Van de schepping is de mens het middelpunt, en van het menselijk geslacht is de kerk van God het middelpunt. Daarom zal er een bevrijding zijn van de schepping en van de schare die niemand tellen kan. Dat is een wonder van vrije, soevereine liefde. Men zegt wel eens: de liefde kan nooit van één kant komen. Dat is waar. Als een relatie tussen een jongen en een meisje of in een huwelijk de liefde van één kant komt, dan gaat het mis. Maar bij de Heere is het wel eenzijdige liefde. Alleen, die wordt tweezijdig, omdat de Heere in het uur van zijn welbehagen liefde in het hart uitstort. Dan gaat de liefde uit God. Dan gaat de liefde uit tot God. En dan zij de verwondering: wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Dan kunnen we het niet genoeg bewonderen dat er een weg ter zaligheid gebaand is. Dat er voor zo'n goddeloze een mogelijkheid is om behouden te worden. Toen Luther bezig was met het vertalen van de Bijbel, vertaalde hij uiteraard ook de tekst uit Johannes 3, vers 16. Toen was Luther zo overweldigd dat hij een ogenblik in verwondering uitriep: al zo lief heeft God Maarten Luther gehad, opdat Maarten Luther niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is de persoonlijke toe-eigening, die goddelijke liefde in Christus geopenbaard aan een verloren mens, gold hem persoonlijk. Dat is niet klein te krijgen. Dat is echte liefde. Liefde zoekt zichzelf niet. We kunnen de kracht en de grootte van de liefde afmeten aan de mate van zelfverloochening, aan de bereidheid een offer te brengen. Men kan wel eens de mond vol hebben van liefde, maar die komt openbaar doordat ze zelfverloochening toont en bereidheid een offer te brengen. Anders is er geen liefde. Mag ik een voorbeeld geven? Als een jongen zegt een meisje lief te hebben en haar direct helemaal wil bezitten, is dat geen liefde. Dat is eigenliefde en hartstocht. Dan spaart hij de ander niet en zoekt zichzelf. Je kunt een mond vol hebben van liefde, maar het onderscheid openbaart zich in de praktijk. Zelfverloochening tonen en het brengen van een offer, dat is liefde. En zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gaf. De Vader gaf hem. De Zoon kwam uit eeuwige liefde. De Heilige Geest heeft het lichaam toebereid. Ook dat is eeuwige liefde. Dan mag Paulus zeggen in verwondering: Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Gode zij dank. Dat is nooit te bevatten, dat de Vader de Zoon gaf, dat de Zoon gekomen is voor goddelozen en dat de Heilige Geest het werk toepast dat Christus verdiend heeft tot behoud en zaligheid. Wat is dat gezegd? Wat wordt bedoeld, zegt de catechismus, met de woorden: die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Als u luistert naar het antwoord, valt het op hoe nauwkeurig dit antwoord geformuleerd is. Er is niets tussen te krijgen. Het is geformuleerd in nauwe verbondenheid met het woord van God. We lezen daarin allereerst dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria heeft aangenomen, door de werking van de Heilige Geest. Aan de ene kant wordt in stelling genomen tegen hen die de godheid van Christus loochenen. Aan de andere kant tegen hen die de waarachtige mensheid van Christus ontkennen. Die mensen zijn er altijd geweest. Het waarachtig God zijn van Christus en het waarachtig en rechtvaardig mens zijn van hem zijn altijd bestreden. Zoals de waarheid van het woord van God altijd bestreden wordt. Hij was God en hij blijft God. Johannes getuigt daarvan. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat is een goddelijk geheim, hoe dat kan. Dat hij die God was en bleef, ook mens werd. Die onze menselijke natuur heeft aangenomen. Hij nam geen menselijk persoon aan. Hij verenigde zich niet met de zoon van Maria en Jozef. Maar hij nam onze menselijke natuur aan. Hij nam die natuur aan. Van het prille begin van zijn eerste menswording af. Het allereerste begin, dat Psalm 139 zo wonderlijk mooi vertolkt, was reeds van het begin af verenigd met de godheid van de Heer Jezus. Hij had geen schijnlichaam. Hij bracht zijn menselijke natuur ook niet mee uit de hemel. Het was geen verschijning van hem toen hij op de aarde kwam. Oudtijds verscheen de Heer Jezus wel aan verschillende personen. Denk aan Abraham, aan Gideon, aan Manoach. Als de engel des Heren aan hen verschijnt, is dat in een menselijke gedaante die de Zoon van God voor een ogenblik wilde aannemen. Maar hier is sprake van een wezenlijk ingeboren worden in ons menselijk geslacht. Zoals hij zijn broederen in alles gelijk, behalve de zonde. Zo alleen kon hij de zaligheid verwerven. We hebben in voorgaande zondagen behandeld dat God de zonde alleen aan iemand van het menselijk geslacht wilde bezoeken. Iemand die ook de menselijke natuur bezat. En dat is een geheim dat in het woord van God wel geopenbaard is, maar nooit kan worden doorgrond. Daarvan zegt de engel tot Maria: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Hij is waarachtig en rechtvaardig mens. Jeremia heeft ervan geprofeteerd: ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. En dit zal zijn naam zijn, waarmee de men hem noemen zal: de Heere, onze gerechtigheid. Vaak wordt in het woord van God aangehaald dat alles gebeurd is zoals de profeten daarvan spraken, en dat vervuld is wat voorzegd was. Onze tweede gedachte: goddelijke almacht. Christus is gegeven als een gave van God de Vader. Maar het is ook een liefdesdaad van de Zoon dat hij gekomen is. Want er staat dat hij onze menselijke natuur heeft aangenomen. Er is dus een werkzaamheid van de Zoon dat hij zichzelf verenigt met onze menselijke natuur. Die heeft hij aangenomen. Toen wij geboren zijn, heeft niemand van ons iets aangenomen. Wij zijn geboren. We hebben niets toegedaan tot onze geboorte. Daar is de mens geheel passief in. Men wordt geboren. Maar toen de Heer Jezus mens werd, nam hij ons een menselijke natuur aan. Dat is een daad van de Heer Jezus zelf. Hij wilde zich verenigen met onze menselijke natuur. Die heeft hij aangenomen. Hoe de twee naturen van Christus zich verhouden, hoe dat mogelijk is dat in één persoon, de middelaar, zowel een goddelijke als een menselijke natuur aanwezig is, daar kunnen wij met onze gedachten nooit inkomen. Er zijn in het verleden mensen geweest die dat geprobeerd hebben op te lossen. Die hebben geprobeerd te verklaren hoe de twee naturen in de ene persoon van de Heer Jezus aanwezig waren. Er waren mensen als Eutyches die zeiden: de menselijke natuur is opgegaan in de goddelijke. Er bleef volgens hen alleen een goddelijke natuur over. Deze monofysisten in Egypte, mensen van de eenatuurleer, leren dat nog in navolging van Eutyches. Zij vormen de Koptische kerk. De twee naturen zijn volgens hen zo verenigd dat de menselijke natuur opgegaan is in de goddelijke. Wat zou het erg zijn als dat zo met Christus was? Dan was hij geen echt mens. Dan was hij niet de broederen in alles gelijk. Dan was hij niet de medelijdende hoogpriester die in alle noden en aanvechtingen is ingegaan. Anderen, zoals Nestorius, hebben de twee naturen gescheiden. Zij zeggen: Christus was God, maar toen hij gekruisigd werd, werd hij alleen als mens gekruisigd. Hij hing als mens aan het kruis, gescheiden van zijn godheid. Ook dat is een verduistering van de waarheid. Wat zou het vreselijk zijn als het waar was? Dan zou hij niet aan zijn verdiensten een eeuwige waarde hebben kunnen geven. Dan kon de zondaar niet zalig worden. Dan was zijn godheid niet verenigd met zijn menselijke natuur. En daarmee was aan die ene offerande geen eeuwige waarde gegeven. Dus ook de Nestorianen, die nog te vinden zijn in Syrië, hebben geen gelijk. Ze zijn veroordeeld op het concilie van Chalcedon in 451. Daar werd geleerd dat de naturen van Christus onvermengd en onveranderd, ongedeeld en ongescheiden zijn. Maar als u vraagt hoe wij het dan wel moeten zeggen, moet ik zeggen dat ik dit ook niet kan. Dat kan geen mens. Het gaat onze bevatting te boven. Niemand kan zeggen hoe deze twee naturen in één persoon verenigd zijn. Net zo min als wij kunnen zeggen hoe bij de mens lichaam en ziel in één persoon verenigd zijn. We kunnen ook niet zeggen welke invloed de ziel op het lichaam uitoefent, hoe ze nu met elkaar een eenheid vormen. Zo kunnen we helemaal niet zeggen op welke wijze de godheid en mensheid van de Heer Jezus tot één persoon verenigd zijn. Maar het is waar. En daar ligt de mogelijkheid. En daar ligt de ruimte voor zondaren om zalig te worden. Zijn naturen zijn onmisbaar. En ook de vereniging ervan tot één persoon. Hebt u hem zo al nodig gekregen? Hebt u geleerd wie u geworden bent door de zonde? Leeft ook in uw hart de bede: geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Want zo was hij gepast en dierbaar. Zo was hij onmisbaar als zaligmaker. Als God en mens, zoals ons in de vorige zondagen zo rijk is geleerd. En omdat de Heer Jezus ontvangen is door de Heilige Geest, bleef hij ook vrij van de erfzonde die ons allen aankleeft. Hij was geen zoon van Jozef. Hij was niet uit een aards huwelijk geboren. Hij is wel geboren uit de maagd Maria, maar is in haar ontvangen door de Heilige Geest. In haar is het menselijke leven gewekt. In haar is het leven ontwikkeld tot een kind. En uit haar is hij geboren. Daarmee bleef hij buiten de zonde van het menselijk geslacht, buiten de toerekening van Adam. Wij hebben allemaal gezondigd in Adam, en Adams zonde wordt ons toegerekend, maar hij staat buiten die toerekening. Daarom is hij wel waarachtig mens, maar ook een heilig mens zonder zonden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, zegt ons de brief aan de Hebreeën. Zo'n hoge priester is noodzakelijk en onmisbaar. Zo één wordt u verkondigd. Er is niemand die kan zeggen, er is geen zaligmaker voor mij, door wie ik zou kunnen worden behouden. Hij wordt u verkondigd. U trapt God op het hart als u hem veracht. U acht zijn bloed onrein als u buiten hem het leven zoekt. En u bedroeft de Heilige Geest. U staat hem tegen als u een andere weg zoekt dan deze weg, in het woord geopenbaard. Hij heeft dus vlees en bloed aangenomen en zich mee verenigd van het prilste begin. Daarom kunnen ook kinderen zalig worden. Heilig is hij ontvangen en zonderloos geboren. Hij heeft alles heilig overgedaan, opdat hij ook het ware Saad David zijn zou, zijn broederen in alles gelijk. Hij was dus zonder erfzonde. Rome zegt, omdat Maria zonder zonde was, was de Heer Jezus ook zonder zonde. Maar als je vraagt hoe Maria ooit zonder zonde geboren kon worden, zwijgt men. Het is dwaasheid. Maria was een mens als u en ik, al was zij bijzonder begenadigd. Ze had ook zonde. Ze roemde immers in haar zaligmaker. Waarom zou ze een verlosser nodig hebben, als ze geen zondares was in zichzelf? Al heeft de Heer haar bewaard voor het leven in de zonde, toch was Maria een zondig mens van zichzelf. Ze kon alleen worden behouden door het bloed van haar zoon, dat straks op Golgotha zou worden gestort. Zo is de Heer Jezus het ware zaad van David. Dat wil zeggen, dat aan David beloofd was en uit Davids geslacht voortgekomen is. Aan David was beloofd dat zijn zaad tot een eeuwigheid op zijn troon zitten zou. En toen er naar menselijke verwachting geen mogelijkheid meer was, is het wonder gebeurd. Toen er geen nakomeling van David meer op de troon zat, was er nog wel een nageslacht, hoewel het geheel verarmd en misschien veracht was in de maatschappij. Het was de afgehouwen stam, de tronk die nog in de grond zat, waar een reisje uit voortkwam. Toen is de Heer Jezus uit dat geslacht geboren. Zo is Gods weg gewoonlijk nog, dat de Heer zijn belofte vervult als het naar onze gedachten niet meer kan. Asaf zegt ook, zou God zijn gena vergeten? Het geven van de belofte is van God. Het vervullen van de belofte is ook van God. Dat gaat vaak door het onmogelijke heen. Laat het tot troost zijn voor allen die de aanvechting van Asaf kennen. De Heere vervult zijn belofte. Hij maakt zijn woord waar, op zijn tijd en op zijn wijze. Hij is het ware zaad van David. Hij is zijn broederen in alles gelijk geworden. Dat betekent dat hij een lichaam en een ziel had. Hij is in ons mensengeslacht ingeboren en heeft onze menselijke natuur, die verzwakt was, aangenomen. Hij nam niet de menselijke natuur aan, zoals Adam die in de staat de rechtheid had. Hij nam onze door de zonde ontluisterde menselijke natuur aan. Daarom leed hij honger, was hij zwak en vermoeid. Hij weet wat het is om mens te zijn en de menselijke zwakheden te dragen. Hij is zijn broederen in alles gelijk geworden, maar uitgenomen de zonde. En dat is wat van het allerbeslissende betekenis is. Was hij in elk opzicht ons gelijk, die in zonde ontvangen en geboren zijn, dan zou hij geen zaligmaker kunnen zijn. Maar hij is een heilig en rechtvaardig mens. Hij was zonder zonde, opdat allen die in hem begrepen zijn, straks in alles zonder zonde zouden worden. Wat een wonder is het, dat er één gekomen is, door wie zondaren behouden kunnen worden, die ook mens is geworden, in ons mensengeslacht is ingeboren, om als borg en zaligmaker de zaligheid te verwerven voor allen, hem van de Vader gegeven. Die zaligmaker wordt ons gepredikt. Niemand kan zeggen, ik kan niet behouden worden. Als we doorleven wie we zijn en ons vanwege onze totale verdorvenheid mishagen, als we walgen van onszelf en verstaan dat uit ons geen vrucht is in der eeuwigheid, dan is deze volkomen zaligmaker alles wat tot onze verlossing dient. Zoeken dan alleen in hem. Hij is heilig ontvangen en zonder zonde geboren om zaligmaker te zijn en het grote nut aan te brengen waar we straks van hopen te spreken en dat ons in vraag 36 wordt voorgehouden. We gaan nu eerst zingen uit Psalm 89, het 9e vers. Gij hebt wel eer van hem, dien gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David mijn knecht, mijn gunsteling gevonden, en hem het heil gezalf aan mij en het rijk verbonden. 9e vers van Psalm 89. In de derde plaats staan we stil bij goddelijke genade. Het is goddelijke liefde dat hij kwam en gezonden werd. Goddelijke almacht dat hij als God zich verenigde met onze menselijke natuur. Maar het is ook goddelijke genade waar vraag 36 van spreekt. Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor het aangezicht van God bedekt. Wat nuttigheid verkrijgt gij? De catechismus is niet alleen een leerboek waarin de waarheid van het woord van God uiteengezet wordt, maar ook een troostboek tot persoonlijke toepassing. Dat is geen heils egoïsme. De oprechte verlangt te weten, wat betekent die waarheid nu? Want daar gaat het immers om. Welke rijke vrucht is eruit voortvloeit voor het persoonlijk leven? En het antwoord is dat hij onze middelaar is. Een middelaar is iemand die twee partijen die van elkaar gescheiden zijn en die niet tot elkaar kunnen komen, bij elkaar brengt. De heilige God kan geen gemeenschap hebben met de zondige mens. En de zondige mens kan tot God niet naderen, omdat God toornig moet zijn op de verdorven en onrechtvaardige en onheilige mens. Maar nu horen we de blijde boodschap. Hij is onze middelaar. Er is een weg tot God. Er is weer gemeenschap met God mogelijk. Er is verzoening van de zonde mogelijk. Is dat geen wonder? Wij zijn bij God vandaan gegaan en zijn onrein. We liggen onder de vloek, onder het oordeel van God. En nu hier het antwoord, dat hij onze middelaar is, die ons weer met God verenigt, in gemeenschap brengt met God. Waardoor God de zondaar kan aannemen. Hij kan aan zijn gunst en gemeenschap weer doen delen. Hij kan zijn liefde aan de mens kwijt, zoals hij en Christus die al de zijnen doet ervaren. Dat is een wonder. Het kan omdat hij onze menselijke natuur heeft aangenomen en in alles wat hij gedaan heeft, voldaan heeft aan de eisen van Gods heilige wet. De middelaar heeft voldaan aan datgene wat God van de mens vraagt en wat geen mens God geven kan. Wat een vervulling is dit voor een ieder die zichzelf schuldig kent, die de schuld moet eigenen en moet erkennen dat hij zich naar het rechtvaardig oordeel van God zijn gericht heeft waard gemaakt. Maar hij kan God ook niet meer missen. Hij moet zeggen: het is rechtvaardig, Heere, als u nooit meer naar me omziet. Het is mijn eigen schuld. Ik heb gezondigd. Ik heb het ernaar gemaakt. Ik heb uw woord niet geacht en ik ben eigen gekozen wegen gegaan. Het is rechtvaardig, Heere, als u mij laat liggen. Maar toch roept hij met de tollenaar uit: o God, wees mij zondaar genadig, omdat hij hem niet kan missen. En dan horen we: het is mogelijk, maar dan bezit je het nog niet. Dan geloof je dat hij is gekomen, dat Gods volk zalig kan worden. Maar dan is men het onwaardig te ontvangen. Dan moeten we God vrij verklaren, als hij ons altijd laat liggen, waar we door de eigen schuld gekomen zijn. Maar toch, op die armen ziet de Heere in gunst neer. Die zal hij op zijn tijd doen ervaren, dat het niet is om het bidden en vragen, maar het is wel in de weg van het bidden en het zoeken. Het is in de weg van het belijden van de zonde en de Heere te voeten vallen. Dan wordt waar, die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt en die klopt, die zal opengedaan worden. Het is Gods woord en het is. En er is in het woord van God geen leugen, geen tegenspraak. In die weg wordt ervaren dat hij onze middelaar is. En bij de allereerste ontsluiting van de weg der zaligheid in het woord wordt al iets gekend van die vrede en van die vreugde, van het wonder dat je kunt zalig worden. Dat wordt een wonder voor elk ontdekte zondaar. Daar leeft de mens van nature aan voorbij. Wat leeft de mens op het erf van het verbond zorgeloos? Zorgeloos wat betreft zijn eeuwige staat. We zijn zorgeloos als we leven voor de dingen van deze wereld. Dan heeft het woord geen waarde. Dan gaan we eraan voorbij en hebben we ons gericht op de dingen van de tijd. Dan is onze schat niet bij de Heere. Moet het dan zo blijven doorgaan? Moet dat zo blijven dat de wereld en wat voorbij gaat de grootste plaats in het hart inneemt? Geef God de schuld niet, maar zoek die bij jezelf. De Heer Jezus zegt: zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En leg daar je leven eens naast. Leg je leven van de afgelopen week daar eens naast. Heeft je leven het teken gestaan in het zoeken van het koninkrijk van God? Dan draaien wij het zo makkelijk om en zeggen, ik zoek eerst de dingen van de tijd en de andere dingen moeten maar mij toegeworpen worden. Het is toch een gave van God? Je kan er nog niet voor werken, maar draai tot uw verderf niet om wat God gezegd heeft. Want hij zegt, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en alle dingen zullen u worden toegeworpen. Als u geen middelaar nodig hebt, is hij er straks wel, als hij komt als rechter. Dan staat u voor Gods rechterstoel. Daar reizen we heen. Wij zijn reizigers naar de rechterstoel van Christus. Dan is er geen middelaar. Dan is er slechts de toorn van het lam voor hen, die niet hebben gewild dat hij koning over hen was. Daarom laat het een aansporing zijn hem te zoeken. Hij biedt zich nog aan als middelaar. In die nodiging sluit hij niemand uit. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Zoek ook een middelaar als u denkt met uw doen en laten beter te zijn dan anderen. Dan steunt u op uw eigen gerechtigheid en hebt u geen middelaar nodig. Dan zoekt u vanuit uzelf de weg naar God te banen en door het onderhouden van de wet bij God en gunst te worden aangenomen. Maar dat is geen grond voor de eeuwigheid. Als u hem hier niet nodig hebt, is er ook straks voor u geen middelaar. En dat zal vreselijk zijn. Maar er is een middelaar. Een middelaar voor zondaren. Een middelaar voor schuldigen. Alleen in hem ligt het heil. Groot nut wordt verkregen uit zijn heilige ontvangenis en geboorte. Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor het aangezicht van God bedekt. Zijn onschuld en zijn heiligheid, zijn volbrachte werk is de bedekking die rust op de zonde en de schuld van de zijnen. Voor het aangezicht van God bedekt. Het woordje bedekken heeft de betekenis van verzoenen. In het Hebreeuws hebben het woord bedekken en het woord verzoenen dezelfde betekenis. Als het verzoendeksel de wet bedekt, moet de wet zwijgen. Het nut wordt verkregen door de kennis van de middelaar, door het geloof. Die kennis, al is ze nog zwak, geeft al enige troost. Waar meerdere geloofskennis is, wordt verstaan wat de vergeving inhoudt. Maar de kleinste in de genade deelt er al in. Er is geen bedekken zonder vergeven. Het ligt onderscheiden in de oefeningen, maar het is niet naar het woord als wij ze uit elkaar halen. De catechisme spreekt ervan dat mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht is bedekt. Hier wordt door het onderwijs van Gods geest uit het woord doorleefd dat Christus in wat hij gedaan heeft de bedekking van mijn zonden heeft verworven. Hij heeft vanaf het prilste begin alles overgedaan waarin mijn zonde mij aankleeft. Maakt dat niet los van zijn offer op Golgotha. Het zijn als het ware schakels van één ketting, waarbij elke schakel zijn volle waarde heeft, maar die altijd in het geheel van de ketting moeten worden gezien. Elke schakel van het heilswerk van Christus, het zij zijn ontvangen en zijn geboorte, het zij zijn lijden en zijn dood, het begraven worden en de nederdaling ter helle, het zijn allemaal schakels van één onverbreekbare ketting. Het moet wel onderscheiden worden, maar het mag nooit van elkaar gescheiden worden. Hij kwam om te lijden en te sterven, maar hij kwam zo dat hij kon lijden en kon sterven, als mens, als borg. En dat is het grote wonder. Daarom mag vandaag verkondigd worden dat er een zaligmaker geboren is. Van hem heeft de engel aan de herders geboodschapt. Zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Wat een voorrecht om daar deel aan te hebben en de krachten van te mogen kennen in het persoonlijke leven. Hebt u ook een middelaar nodig? Voelt u dat u van God gescheiden bent, dat u buiten God leeft en zonder God in de wereld staat? Of gaat u eraan voorbij? Hebt u het ontzettende ervan ervaren en dat om eigen schuld? Weet dan dat er een middelaar is, een middelaar en een zaligmaker. Niet uw werk, niet uw gebeden, niet wat u weet aan te brengen kan baten, maar zijn werk en wat hij is en heeft, dat heeft waarde voor God. Zoek het dan ook bij hem. Wees tevreden met hem als het enige lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Heb niet genoeg aan een uitwendige belijdenis. U komt er voor eeuwig mee om. Zoek de waarheid ervan te kennen. Vraag om ontdekkend licht van Gods geest. Dan is niemand te jong, kinderen, om zalig te worden, maar ook niemand te oud. Vlucht met uw schuld naar de Heere toe en zegt: Heere, ik heb gehoord dat er een middelaar is. Mag u ook mijn middelaar zijn? Zou u ook om hem mijn zonde willen vergeven? Wie iets kent van die genade, laat de Heere de lof ontvangen. Er wordt rondom het kerstfeest gezongen door engelen en door mensen. Ze hebben de Heere verheerlijkt en groot gemaakt en zijn verheugd geweest over het wonder van de geboorte van de zaligmaker. Laat van dat wonder ook iets mogen blijken in uw leven, tot verheerlijking van de naam van de Heere. Het wonder is niet te bevatten. Hij die God was en bleef, werd ook mens en werd als hulpeloos kind neergelegd in een kribbe, om die hulpelozen, die in eigen kracht alles tekortkomen, te helpen. Want hij is de held bij wie God hulp besteld heeft. Een held, machtig te verlossen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Amen. Heere, grote God, u gaf dat we zo een ogenblik in de stilte van uw woning mochten horen van die diepte van het helsfeit. God geopenbaard in het vlees. En daardoor kon u toch middelaar zijn. En met u die weg gegaan van kribbe naar kruis. Maar ook nu mogen we stilstaan dat de dood u niet heeft gehouden, maar dat u bent opgestaan om zo het leven te kunnen verwerven en uitdelen aan zondaren. O Heere, mogen zo met hetgeen we gehoord hebben, mogen we mee inkeren tot onszelf in de binnenkamer. En als we nog ongetroost, onverzoend door het leven gaan, Heere, mag het dan het gebed zijn, gewerkt door uw geest, o God, wees mij die grote zondaar genadig. En als we iets van u mogen kennen, wilt u dan meer en meer van uzelf openbaren, dat we ook zo u zouden mogen dienen en voor u zouden mogen leven, u loven en prijzen, dat we ook gaan voldoen aan het grote scheppingsdoel waartoe wij geschapen zijn, uw beeld gelijkvormig gaan worden. Heb dank voor wat u schonk. Breng zo een ieder veilig thuis. We bidden ook voor hen die rouw dragen, zij die alleen door het leven gaan. Wilt u troosten en ondersteunen, ook in deze dagen, als de wonden zou kunnen schrijnen. We hebben ook gehoord dat u die medelijdende hoge priester bent, die in alles is verzocht geweest, uitgenomen de zonde. O Heer, doet ons schuilen bij u. wil zo ons vanavond weer in uw woning brengen. Als we weer mogen horen van die boodschap dat u bent opgestaan. We bidden voor onze dominee, onze herder en leraar. Wil ook hem weer aangorden met kracht van omhoog. We belijden onze zonden voor u. Ook van het verkeer in uw woning. Wilt u het verzoenen? En mag u zo drieënige God al de eer ontvangen. Dat vragen wij uit genade. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is de lofzang van Zacharias. De versen 4 en 5. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. En wat er verder volgt, de versen 4 en 5 van de lofzang van Zacharias. Bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u een troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.